Goedemorgen gemeente en gasten in ons midden. Uw kerkraad heeft de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee C. van den Berg uit Oudorp. En vanavond zal ook dominee van den Berg om 7 uur voorgaan in de Westerkerk. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. De collecte voor Stichting Predik het Woord in Hoorn heeft €179,36 opgebracht, waarvoor hartelijk dank. En donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag, hoop voor te gaan, dominee P. Molenaar uit Lunteren om 10 uur in de Westerkerk. En volgende week zondag 2 juni hopen voor te gaan, 's morgens om 10 uur, dominee M. Schreur uit Harskamp, hier in Stiavelin. En 's avonds om 7 uur, kandidaat R.J. Jansen uit Vaassen in de Westerkerk. En hierbij nodigen we alle leden uit voor een ledenvergadering op maandagavond 3 juni aanstaande om 8 uur hier in Stiavelin. En deze avond zullen de jaarrekening worden behandeld en de nodige mededeling worden gedaan. En volgende week kunt u weer boodschappen meenemen voor de Stichting Manna. Dit alles deel voor lente. Namens de kerkraad wens ik u en wens ik jou een gezegende dienst. En de voorzang is nu Psalm 25 en daarvan het derde vers.
Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu met elkaar op Psalm 32 daarvan, het eerste en het laatste, vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En ook het zesde, het laatste, rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Psalm 32, de versen 1 en 6. Na de 10 geboden willen we zingen uit Psalm 106, daarvan de versen 12 en 13. 106 vers 12, hun hart vergat den opperheer, hun dierbare heiland, die wel leer hen redden van de Egyptenaren. Ook het dertiende, toen dreigde God hen met de dood, en nimmer waren ze in die nood zo'n hooggeduchte wraak ontweken. Zo Mozes, zijn verkoren held, zich niet bij God met ernstig smeken voor hen had in de bres gesteld. De versen 12 en 13 van Psalm 106. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Zal de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rust het in zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Je zult niet doodslaan, je zult niet echt breken, je zult niet stelen, je zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Je zult niet begeren uw naaste huis. Je zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmacht, nog zijn oog, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is.
Thank you.
willen ook voorbeden doen. We willen de Heer dankzeggen dat mevrouw Mulder donderdag 23 mei 75 jaar mocht worden. En dat Tabitha Wiegers is overgeplaatst van Groningen naar het ziekenhuis in Almelo en het steeds nog wat beter mag gaan. Bidden wij nu om verlichting door de Heilige Geest, om de opening van het woord van onze harten. Heere, schepper van hemel en aarde, uw woorden roeren ons hart. In een wereld die beroerd is door het kwade, en wij hebben eraan meegedaan. We hebben niet alleen aan de zijlijn gestaan en staan kijken, maar er waren momenten in ons leven dat wij in de zonden waren, blind of willens en wetens, bewust of onbewust. En u sprak. Er zijn dagen geweest dat we gedaan hebben alsof wij uw stem niet hoorden. Vergeef het genadig, Heere. We staan niet zo ver van het volk Israël af, een morrend volk. En door de woestijnreis heen vergaten zij uw grote daden. Dat is ook een ernstige kwaal in ons hart en leven, dat wij weer zo makkelijk uw grote daden vergeten. Maar roep u ze vanmorgen maar in herinnering. En dan wachten wij op uw spreken. En op uw beloftenissen die nimmer hun vervulling missen. Onze woorden vervagen, ze verliezen zo makkelijk aan kracht. Maar uw woord wint en ontvangt steeds meer de bewondering van alle die uw verschijning, o Heer Jezus Christus, hebben liefgekregen. O Heilige Geest, doe ons op deze dag leven van die verwondering. Dat we eindigen in aanbidding. Vergeef de lusteloze dagen van ons leven, dat we ons hebben laten inwikkelen in de zorgvuldigheden en de ijdelheden van het leven. Dat het kostbare zaad ten onder is gehouden. Dat we niet eens zoveel zin hadden om het woord te openen en te lezen. Soms werden onze harten weer gaande gemaakt, als we toch onze plicht mochten betrachten. Dank voor de psalmen, Heere, dat we die zingen mogen met elkaar, ook op deze dag. Dat machtige lied wat we zojuist zongen, over hem die tussentrad en in de bres wilde springen, Mozes, uw knecht. Wat heeft hij uw licht uitgedragen, uw liefde vertolkt. Wat was het zichtbaar in de vrucht van zijn leven, toen hij zei dat het beter was dat hij maar uit uw boek werd weggedaan, als het volk behouden mocht worden. En dan u, o Heer Jezus Christus, die grote middelaar Gods en der mensen. Mogen wij u in het vizier krijgen deze dag, voor het eerst of opnieuw. U die daar middelaar wilde zijn. U wilde daar hangen in de brandende zon, maar zeker ook in de hitte van de toren van uw vader. U verscheen. U kwam. U wilde er zijn. En u blijft toch ook altijd bij uw volk naar uw belofte? Laat het gezien worden dat het rijk van de Satan afgebroken wordt en schade zal lijden. En dat uw heerlijk koninkrijk schitteren zal. Dat koninkrijk dat geen einde nemen zal. Mogen we ons zo vanmorgen vermaken in u de Heere. Verblijden in uw woord. Jong en oud. Ook onze jonge mensen. Dat ze de smaak te pakken krijgen dat u hun jonge harten aanraakt. En dat ze niet meer de wereld kunnen dienen, maar u mogen liefhebben. Ook de kinderen. Dat ze iets horen vanmorgen wat hen raken zal. Wat een voorrecht, heren, als kinderen reeds vroeg u mogen zoeken. Ook een voorrecht als moeders, vanaf het moment dat het jonge leven in de moederschoot mocht groeien, hun kind op u geworpen hebben. En dan is er verwachting, en dan is er hoop, en dan is er uitzicht, omdat u de levende bent. Heren, zeggen u eerbiedig dank dat u het leven van de kleine Tabitha hebt willen sparen. Door dat dal heen. Dat u de adem hebt vastgehouden. Er is maar als één schrede tussen ons en de dood. Zegen de ouders. De andere kinderen dat ze het wonder blijven beleven en u erin groot maken. En dat het niet te vergeefs is dat Tabitha geboren is, maar dat ze een moeder in Israël mag zijn. Heren, dank dat u mevrouw Mulder wilde sparen en de gezegende leeftijd van de sterken hebt doen overschrijden, op weg naar de leeftijd van de zeer sterken. En ziet, wij zijn zwak. Maar heren, mag onze kracht in u gevonden worden. En dat uw licht helder mag schijnen in haar leven en van ons allemaal. Gedenk alle die een verborgen kruis te dragen hebben. Geef hen uw vrede. Onderwerping. Rust. Een rein geweten. Een vlak veld. En wilt u dan nog weer eens komen? Want u bent degene die door de vlakke velden rijdt. Uw naam is Heere der Heren. Gedenk de volkeren der aarde. En zeker uw volk Israël. Breid uw koninkrijk machtig sterk uit. En wil allen die u geroepen hebben bekwamen om uit te gaan op het zendingsveld of in het werk van evangelisatie. Heren. Laat de vrucht gezien worden. En laat de ganse helle macht sidderen. En dat het verzoenend bloed van uw Heer Jezus Christus mag zijn. Gestort tot een verzoening van al onze zonden. Heilige Geest, doorwaai uw hof deze dag. Wij zijn zwak van moed en klein van krachten, stof. Maar u bent uitgestort op alle vlees. En dank dat dat gebeuren mocht zonder onderscheid. Rijk of arm. Ja, dat u zelfs een open oog hebt voor het zwakke en het onedele en het verachten en hetgeen niets is. Opdat u hetgeen iets is te niet zou maken. En daar zaten de machthebbers nu net niet op te wachten. De kerkleiders niet en de politieke leiders niet. Heren, wat hebben wij als mensen makkelijk een grote mond tegen u. O, wil u het maar anders maken. En zo gaat uw koninkrijk voort. Uw koninkrijk komen toch, o heren. Werp dan die troon van Satan neer. Gedenk aan al uw knechten waar u zo roept. En alle die onderwijs geven. Alle die in de zorg zitten. Gedenk de gevangenen. Heren. Geef hen uitzicht en licht. Wilt u aan Vriesveen gedenken? Alle die u niet kennen, brengen tot het licht. Ontferm u zich over hen die vanmorgen een andere gang gaan dan naar uw woning. Degene die hun roes uitslapen. Jongelui die het lichaam voeden. De lusten uitleven, omdat de jongheid ijdelheid is. En heren, wie zal zalig worden uit Vriezenveen? En toen heb u gezegd, strijd gij om in te gaan. Laat het dan zo zijn dat wij vanmorgen een vergezicht mogen ontvangen en een uitzicht. Een goed toevoorzicht met een diep verlangen om eenmaal eeuwig u groot te maken. Maar hier ook al, heren, help u mij bij het spreken. Ik heb maar weinig te zeggen, u des te meer. En daar wacht het op. Verhoor ons om Jezus Christus wil, die in de bres wilde springen. Wiens werk volkomen is, en u had een welgevallen in zijn werk. Wiens bloed reinigt van alle zonde, wiens koninkrijk geen einde hebben zal. Amen. Mag ik met u het Matthäus-evangelie opslaan en daar lezen wij de eerste versen uit hoofdstuk 17. Matthäus 17, 1 tot 13. En na 6 dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes zijn broeder en bracht hen op een hoge berg alleen. Er werd voor hen veranderd van gedaante en zijn aangezicht blonk gelijk de zon. Zijn klederen werden wit gelijk het licht. En zie, van hen werden gezien Mozes en Elia met hen samensprekende. En Petrus antwoordende zeide tot Jezus, Heere, het is goed dat we hier zijn. Zo gij wilt, laat ons hier 3 tabernakelen maken. Voor u een, en voor Mozes een, en een voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie, een luchtgewolk heeft hen overschaduwd, en zie, een stem uit de wolk, zeggende, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mij welbehagen heb, hoort hem. En de discipelen dit horende viel op hun aangezicht en werden zeer bevreesd. En Jezus bij hen komende raakte hen aan en zeide, sta op en vrees niet. En hun ogen opheffende zagen zij niemand dan Jezus alleen. En als ze van de berg afkwamen, gebood hun Jezus zeggende, zeg niemand dit gezicht, totdat de Zoon des Mensen zal opgestaan zijn uit de doden. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende, wat zeggen dan de schriftgeleerden, dat Elia eerst moet komen? Doch Jezus antwoordende zeide tot hen, Elia zal wel eerst komen en alles wederop richten, maar ik zeg u dat Elia nu gekomen is. Ze hebben hem niet gekend, doch ze hebben aan hem gedaan wat ze hebben gewild. Alzo zal ook de Zoon des Mensen van hen lijden. Toen verstonden de discipelen dat hij hun van Johannes de Doper gesproken had. Tot hiertoe de lezing van Gods woord. Gemeente, het valt ons op dat in de evangeliën, en daar is het Marcus-evangelie misschien wel het sterkst in, de Heer Jezus heel regelmatig zegt, zwijg. En dat is een oproep die ik nooit goed begrepen heb. Ja, wat begrijpen wij wel van het woord? Als de Heer de licht op laat vallen, dan kan er zomaar ineens een venster opengaan. En als er licht uit de hemel opvalt, dan ga je de betekenis van bepaalde woorden verstaan als nooit tevoren. Maar dan is er een wonder geschied, een genezingswonder bijvoorbeeld. En de Heer Jezus stuurt de genezen naar huis en zegt er niemand. Ik vind dat vreemd. Hoe vindt u dat? Wij zouden mensen zijn van de evangelisatie en van de verkondiging van de goede boodschap. En je zou zeggen, ga uit en zeg het overal. En hier in Matteüs 17 zou je kunnen zeggen, heeft de Heer Jezus als een voorspel op zijn lijden en op zijn komende heerlijkheid, op zijn opstanding en op de komende hemelvaart gesproken met Mozes en Elia en de drie discipelen die een speciale plaats hadden. Maar ook hier dat bevel en zwijg. Tot wanneer dan? Tot de opstanding uit de dood. En ik dacht toen ik het Marcus Evangelie eens een keer helemaal doorlas, zomaar in een paar dagen tijd, en een notitie maakte van elke keer dat de Heer Jezus dat zei, en zeg het niemand, dat die uitspraken het ver zouden winnen boven de uitspraken van verkondig en breng het evangelie. Nou, dat bleek toch niet helemaal zo te zijn. Waar ik 14 keer las, en zeg het niemand, stond daar tegenover toch ook 13 keer die oproep dat het licht aan het licht zou komen en het woord aan het woord. Dus ergens is er ook wel een evenwicht, maar het heeft hiermee te maken. Zijn uren was nog niet gekomen. De Heer houdt er altijd een bijzonder uur op na, ook in uw leven. Gods tijd van zich te openbaren en zich weg te schenken. En zijn heerlijkheid aan het licht te brengen. Wachtenstijd is lang niet altijd verloren tijd. Het is een tijd van verwachten, hopen, uitzien, maar zeker ook van afgebroken worden in jezelf en door lijden heen geleid te worden tot heerlijkheid. En juist door het lijden heen te leren de Heere te gehoorzamen op zijn woord. Vanmorgen een stukje voorspel op de hemelvaart. Die verschijning daar op de berg der verheerlijking. Wij noemen het de berg der verheerlijking. De Engelsen hebben de uitdrukking de berg van de transfiguratie. Van de verandering van gedaante. Ik lees de tekstwoorden. Ik heb gekozen deze morgen voor de versen 5 tot 8. Matteüs 17, vanaf vers 5 tot 8. Terwijl hij nog sprak, zie, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd en zie een stem uit de wolk, zeggende, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. En de discipelen, dit horende, vielen op hun aangezicht en werden zeer bevreesd. En Jezus bij hen komende raakte hen aan en zei, sta op en vrees niet. En hun ogen opheffende, zagen zij niemand dan Jezus alleen. Boven de preek van vanmorgen heb ik staan, blinkend als de zon, wit als het licht. We staan dan dus stil bij die verschijningen en bij dat heerlijke wat geopenbaard wordt als voorspel op het hemelse waar Christus de weg in baant. We hebben drie gedachten. Allereerst het spreken van de Vader. Stem klinkt uit de hemel. Deze is mijn geliefde zoon. Die stem had al eerder geklonken natuurlijk. Hij klinkt hier opnieuw. We gaan dat eens naast elkaar zetten. Het spreken van de Vader. Dan het werk van de Zoon. Bij ons ligt toch vaak de nadruk een beetje erop dat wij wel moeten werken. En dat onze vruchten dan moeten tonen dat wij de Heer werkelijk lief hebben. Als het dan ook maar als vrucht is. En niet als voorwaarde. En dan het derde, het zicht van de discipelen. Wat wisten zij eigenlijk? Wat zagen zij? En wanneer breekt het licht nou werkelijk door? En wanneer leert Petrus nu weer eens een keer eerst zwijgen en bidden en denken voordat hij gaat spreken En er dan achter te komen dat hij zijn mond weer voorbij gepraat heeft. Dus het woord van de Vader, het werk van de Zoon en het zicht van de discipelen. We gaan eerst al zingen met elkaar als voorbereiding op de verkondiging. Psalm 78, daarvan de versen 33, 34 en 35. Psalm 78, vers 33. Toen stond God op met gunstige gedachten, als na een slaap ontwaakt met nieuwe kracht. Ja, als een held ontzaggelijk in zijn gangen. Dan het 34e, doch Jozefs tent liet hij verachtelijk varen en Efraïm verkoos hij geen altaren, maar hij had lust in Juda's stam te wonen. En dan ook het 35e, daar bouwde hij als hoogten zijn muren, zijn heiligdom dat de eeuwen zou verduren. Versen 33, 34 en 35. Van Psalm 78. David achter de schapen vandaan. Jezus uit Nazareth. Kan er uit Nazareth trouwens iets goeds komen? Waar had hij gewoond en waar had hij gewerkt? Was de Heer Jezus opvallend geweest in zijn verschijning? Of was hij te gewoon? De fariseeën waren heel bijzonder. Ze gedroegen zich bijzonder. Ze liepen bijzonder. Ze baden bijzonder. Ook bijzonder zichtbaar en opvallend. Ze hadden de touwtjes stevig in handen. Ze zorgden dat het volk goed onder het juk bleef. Vele wetten toegevoegd aan de 10 geboden. Maar woonde God ook werkelijk daar waar zij wandelden? Wilde hij daar werken? De gang die de Heer Jezus ging, staat haaks op de gang van de wereld. Ja, dat onderschrijven we allemaal. Maar stond zijn gang ook niet haaks op de gang van de toenmalige geestelijke samenkomst en het leiderschap? Wie liep er nu eigenlijk in de weg? Hij of zij? En om welke woning ging het? Waar de fariseeën hun voetstappen zetten? Of waar hij zijn voetstappen zette? Weet u het? Kinderen, weten jullie het? Waar woont de Heer eigenlijk? Het werd een keer gevraagd in de schoolklas. En een van die jongens die stak zijn hand op. Nou, zeg het maar, zei de juf. Waar woont de Heer? Bij ons thuis. Oh, waarom dan? Nou, de psalm die zingt waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. En daar woont hij zelf. Nou, bij ons thuis is liefde, dat kan ik u wel zeggen. Hij woont bij ons. Dan ben je een gelukkig kind. Als je mag weten dat je vader en je moeder de Heer lief hebben en zo elkaar lief hebben. Dat je vader het beste zoekt voor je moeder en andersom, je moeder het beste voor je vader. En dat doen jullie natuurlijk ook. Jezus Christus zocht het beste voor zijn vader. Dat was zijn passie. Dat was zijn drijfkracht waardoor hij over de aarde liep. Hij heeft zijn hemels heerlijk heiligdom verlaten. Heeft het geen roof geacht om aan God gelijk te zijn. Heeft zichzelf vernederd, vernietigd, tot in de dood van het kruis. En dat voor u. Daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. En u wachtte op het woord van de Vader. En de goedkeuring van de Vader. De instemming van de Vader. En wat doet de Heer Jezus dan? Om met heilige eerbied te zeggen dat woord van de Vader uit te lokken. Hij gaat in volkomen afzondering. Hij gaat de berg op. Echt zo'n typisch nieuwtestamentisch gebeuren rondom het optreden van Christus. Niet op de hoeken der straten. Niet om van alle mensen gezien te worden. Niet om geprezen en geroemd te worden. Niet om iets te willen zijn met degene die iets zijn. Maar hij wilde niets worden voor degene die niets zijn. Daarom heeft de Heer, zegt apostel Paulus, het onedele uitverkoren. En het verachten. En het geen niets is. Of dat hij het geen iets is te niets zou maken. Bent u nog wat? Ben ik nog wat? Ik verbeeld me soms wel eens wat. Maar daar weet God wel raad mee. En dan brengt hij een stukje lijden op de weg. En zo is ook de klim naar deze berg. Was het de berg Tabor? Niemand weet het eigenlijk. Zo was het ook een stukje van zijn gang over deze aarde. Als voorspel op zijn lijden. En als voorspel op zijn hemelvaart. Er zijn twee momenten, zou je kunnen zeggen, waarop de woorden van de Vader uitgelokt worden door de Zoon. En de liefde is het scharnierpunt van het handelen en wandelen en spreken van de Vader en de Zoon. Maar het eerste moment, dat weten we, als de Heer Jezus gedoopt wordt daar in de Jordaan. Johannes de Doper, hij komt hier ook naar voren in dit gedeelte, zo aan het einde van het stukje waar we lazen. Johannes de Doper, wat een man. Zijn moeder verwachtte hem door de onmogelijkheid heen. En hij sprong al op van vreugde in de schoot van zijn moeder. Bij de ontmoeting met de moeder van Jezus. Wat is dat voor een ontmoeting geweest? Niemand kan het beschrijven vanwege die grote heerlijkheid die daar al in lag. Maar bijzonder als een moeder dat merken mag. Ik draag een kind door de Vader bemind. Word je stil van. En wel een heel groot wonder als je zegt, mag en al mijn kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. De Heer Jezus gaat in volledige afzondering, want er is een vervolg op dat doop dat daar de Vader gesproken heeft en de hemel gescheurd was en dat de Heilige Geest neerdaalde in de gedaante van een duif. Deze is mijn geliefde Zoon, hij is het. Lang gewacht op hem, maar hij is het. Hij is degene die komen zou. En dat was aan het begin van zijn openbare optreden in Israël. Eerst de Judea. Was hij niet zo welkom vanwege de fariseeën en schriftgeleerden daar. Later meer in Galilea. Galilea der heidenen. Daar voelde hij zich het beste thuis. Waar voelt u zich eigenlijk het beste thuis? Of ik? Maar niet in de wereld natuurlijk. Maar soms moet je wel eens een poosje midden in de wereld wandelen. Of je moet op je werkkring, te midden van andere collega's, werken. Dat je denkt, wat doe ik hier eigenlijk? Ik ben de enige nog hier. Zoals bij ons wel werkers in het dorp wonen. En ook in onze gemeente. Die dan in de botlek werken, in de haven. Wat een weerbarstige wereld. Of u zit in de bouw. In de bouwwereld. Wat een harde wereld. En toch gebeurde het een poosje terug dat een van mijn belijdeniscatechisanten zomaar uit begon te leggen aan een van zijn collega's. Ja, wie God voor hem was geworden gedurende de afgelopen winter. En die hele kantine zat vol met mensen. En ineens werd het een beetje stil. En op een gegeven moment was heel die kantine stil. En hij zat te getuigen wie God is. En hoe groot hij is. En goed. En genadig. En een ontfermer. Over zo en als hij geweest was. De een kleurde tot achter zijn oren. En de ander die keek maar wat verbitterd. Maar uiteindelijk niemand zei meer wat. Want als God spreekt door de Heilige Geest. Als de Vader gaat spreken. En als het woord gaat klinken. Wat zullen wij nog zeggen? En daarna dat optreden in het openbaar is dit moment gekomen dat het lijden begint. En dan weer die totale afzondering en dat moment dat het is een tweegesprek tussen de Vader en de Zoon. Met getuigen daarbij, Mozes en Elia. Ja, Mozes die ooit ook al glinsterde op de berg, hè, zo lezen we in Exodus 34. En er zijn drie apostelen bij. Drie discipelen nog, later apostelen. Petrus, Johannes, Jacobus. En vraag je af, hoe weten zij eigenlijk dat het hier over Mozes en Elia ging? Had Mozes nog een afdruk van de wet bij zich of zo? Was Elia daar op die berg, laten we zeggen dat het de Tabor geweest is, was hij daar weer teruggekomen met een vurige wagen? Is dit ook een voorspel op de wederkomst straks, de heerlijkheid, als de Heer Jezus Christus terug zal komen op deze aarde? Ik had van de week een theologenontmoeting in verband met een bepaalde studieopdracht. En een van die theologen zei, ja, maar wie gelooft dat nou eigenlijk nog? Dat de Heer Jezus straks fysiek, werkelijk, lichamelijk nog weer eens terug zal komen op de aarde. Ik heb die vraag ook wel eens in mijn hart gehad. Laat ik er heel eerlijk in zijn. Maar van de week dacht ik, wat zijn wij mensen toch doortrapt in ons denken en ons verstand. Dat wij wel met onze maat van denken, hoe beperkt het ook is, zouden willen zeggen wat kan en niet kan. En wat God doet en wat hij niet kan doen. Want ook hier deze verschijning. Ja, het zal wel een visioen geweest zijn. Nee, het was geen visioen. De hemel scheurde. Mozes was daar. Elia was daar. Zo staat het beschreven. Laat het woord maar gewoon overeind houden. En dan net die twee getuigen uit het Oude Testament. Die hebben bij de berg Horeb zo'n grote rol hadden gespeeld. Met de wet. Met de Baals profeten. En die daar een standpunt hadden ingenomen. Zo krachtig en zo heerlijk. Van onze God is de levende God. En dat was in de wet gebleken. En dat was ook gebleken in de verschijningsvorm van het vuur. Toch is er een groot verschil. Tussen het spreken destijds in het Oude Testament tot Mozes en Elia. En het spreken hier tot de Heer Jezus Christus en over hem. Daar in het Oude Testament, daar zien wij dat de berg Horeb omgeven was door rook. En er was de donder van de wet. En daar lag de vloek over alles heen. Tenzij er nog ooit een genadepad geopend zou worden. En Mozes moest bestraft worden door de Heere. Want Mozes was wel de man waar van geschreven staat. Die zeer zachtmoedig was. Een man waar de Heere zo krachtig en duidelijk in werkte. En toch liep Mozes soms naast het pad. En was zijn werk niet volkomen. En Elia, terwijl hij daar op de berg geweest was en geroepen had, zo de Heere God is, volg hem na en dien hem. En als Baal God is, volg dan hem na. En even later zit hij daar onder de jeneverboom en zit hij in dat hele kleine kringetje rond te draaien, rond zichzelf. Herkenbaar. Het is niet zo heel lang geleden dat ik zo'n week had. Alleen maar een beetje rond mijn eigen situatie rondtollen. En ik dacht, hoe kom ik hieruit? En ik riep. Maar er was geen spreken Gods op dat moment. Totdat ik zo duidelijk bemerkte vanuit de psalmen dat de Heer wilde dat ik weer eens zou gaan bidden voor mijn omgeving. En voor mensen om me heen. En het wolkendek brak. Want waartoe zijn wij geroepen op deze aarde? Om een beetje te cirkelen rond ons eigen ik. Of is het om onder de indruk te komen en onder dat ontzaglijke van het spreken van de Vader. En hij spreekt. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. De Vader spreekt, omdat hij zijn goedkeuring openlijk uit wil spreken over het werk van zijn Zoon, maar ook opdat u onder de indruk zult komen van het werk van de Zoon. Dat is de tweede gedachte die we zien in dit gedeelte. Dat de Vader de vinger zo legt bij het werk van Jezus en ook bij het spreken van Jezus. Hoort hem. Ik grijp even terug op Johannes de Doper. We weten wie hij was, ook al weten we lang niet alles. We weten dat hij maar heel kort gewerkt heeft. En we weten dat hij voor zichzelf nog niet in de schaduw kon staan van de Heer Jezus Christus zelf. Wat was die man getekend, hè, door een eenvoudige geest, door ootmoedigheid. En toen hij later in de gevangenis zat, wat heeft het hem bewogen van binnen? Wat is hij op de zeef gebracht? Sommige uitleggers zeggen dat het was vanwege zijn eigen klein geloof. Andere uitleggers zeggen dat het was omdat de discipelen bevestigd en versterkt moesten worden in hun geloof. Laat het allebei waar wezen, maakt het niet zo heel veel uit. Want wie van Gods kinderen kan zeggen dat hij sterk staat in het geloof? Wie? U mag wel eens sterk zien op Jezus Christus. Maar dat is nog wat anders dan jezelf een sterke gelovige noemen. En dan gaat hij naar, dan gaan die discipelen op het woord van Johannes naar de Heer Jezus toe. En dan zegt de Heer Jezus, ga maar terug naar Johannes. En zeg maar tegen hem wat er gebeurt hier. Blinden gaan zien, doven horen, kreupelen springen. En armen wordt het evangelie verkondigd. En dat is de doelstelling van het woord dat de Vader hier spreekt. Er is een wolk, daar is licht, daar is iets van dat witte, van dat reine, heeft iets te maken met het majesteitelijke, met het koninklijke. Maar hij ging toch zijn koningschap afleggen? De Heer Jezus ging toch zijn heerlijkheid afleggen? Ja, maar ten diepste blijft hij de zoon van zijn Vader. Ook al is hij daar straks in die Godverlatenheid, de Vader laat hem uiteindelijk niet los en laat niet toe dat de Zoon verderving zal zien om daarin te blijven, maar de vloek weg te dragen, opdat het voor u veranderd zal worden in een zegen. En terwijl hij nog sprak, zie een luchtige wolk heeft hem overschaduwd en een stem uit de wolk zeggende, deze is mijn geliefde Zoon. Dewelke ik mij wel behagen heb, hoort hem zijn tere woorden. Deze is mijn geliefde zoon. Als vader kun je wel eens naar je oudste zoon kijken, of naar je jongste. Dan denk je bij jezelf toch een bijzonder kind. Soms zit er een tussen in het rijtje dat je denkt, opvallend. Er zit er soms een tussen, dat is een vredestichter. Die haat elke vorm van ruzie. Het is heerlijk als er een kind is in een gezin, dat altijd maar erop uit is om het goede te zoeken. En de vrede te willen dienen. En bedenkt wat tot de vrede dient. En dat zegt de Vader hier van het werk van de Zoon. Hij doet datgene wat tot uw eeuwige vrede dient. Hoort hem. Je kunt horen. Dat is nog wat anders dan gehoorzamen. Hier valt het samen. Horen betekent ook luisteren. Een moeder kan eens vragen aan een kind. Hoor je me nou eigenlijk wel? Hoor je wat ik zeg? Hoor je wat ik vraag? Nou, waarom doe je het dan niet? Luister dan naar mij. Dat kind heeft het echt wel gehoord. En jij weet echt wel wat je moeder wil. We hebben geen zin in. Moet ik dat nou alweer doen, mam? Toch voorzichtig zijn. Als kind van je moeder. Want als jij ouder mag worden en je moeder straks heel oud is, of jij straks zo oud mag zijn en je staat bij het graf van je moeder, dan komen de woorden van je moeder als een echo terug en denk je, had ik maar geluisterd en gedaan wat ze vroeg. De Vader legt hier de vinger bij het werk van de Zoon en daar ligt een liefdeband tussen, daar ligt een relatie tussen. Daar ligt een betrokkenheid op elkaar tussen. Deze is mijn geliefde zoon. Ik heb hem gegeven. Ik moet nog eens regelmatig terugdenken aan een uitspraak van een professor in Amerika. Die zei, God heeft het beste gegeven wat hij had. Om het slechtste wat hij vinden kon te redden. Ik heb de uitspraak wel eens eerder gebruikt. Maar neem die maar eens mee. God heeft het beste wat hij had gegeven, het liefste wat hij had gegeven, om het slechtste wat hij vinden kon te redden. Het werk van de Zoon, Wat schittert dat werk. Wat is het een heerlijk werk. En het is een volkomen werk. Wij draaien het makkelijk om. En de prediking is daar soms schuldig aan geweest. Dat wij mensen oproepen tot allerlei werken en bewegen tot allerlei dingen als voorwaarden om tot God te komen. En dan hebben we het vermengd. Dan beginnen we over zondekennis, dat is eerst nodig. En dat je maar goed inleeft waar je schuld ligt. Dat is toch ook nodig? Ja, maar waar komt het uit voort? En waar richt het zich op? En dan moet je maar eens eerst trouw naar de kerk gaan. En je moet maar eens wat oprechter Bijbel lezen. En wat eerbiediger bidden. En wie weet zal God dan genadig zijn. God is nooit genadig omwille van uw werken. Maar genadig omwille van het werk van zijn Zoon. Jezus Christus. Dat werk dat hij heeft volbracht. Petrus is er ergens zo vol van dat hij degene is die spreken gaat. Nee. Petrus, jij mag nog weer even zwijgen. Jij mag nog weer even wachten. Laat de Vader het maar zeggen. Welke plek het beste is waar de Zoon wonen zal. Straks woont hij in de hemel. En straks is hij heen gegaan om plaats te bereiden. Want in het huis van zijn Vader zijn vele woningen. Dit is voorbereidend werk voor de hemelvaart. Dit is een berg die lang zo hoog niet natuurlijk is nog. Maar straks dan komt er een hoogte. Dan heffen zij de ogen op en dan zien zij hem gaan. Om plaats te bereiden. Waar straks ook hun voetstap mag staan. Laten we daar eerst van zingen en dan ga ik naar mijn derde gedachte. Psalm 113, daarvan de versen 2 en 3. Van waar de zon in het oosten straalt tot waar ze in het westen nederdaalt. Zij is Heere namen lof gegeven. En ook het derde, wie is gelijk aan onze Heere, aan God, die tot zijn eeuwige eer zijn troon gevest heeft in de hemel. 113, 2 en 3. Petrus die wil wel dat er tenten gebouwd zullen worden. En hij vraagt het niet eens voor zichzelf. Hij neemt ergens het lage plekje in. Dan zegt Petrus, waar zou jij dan blijven, zou ik willen vragen. Je hebt toch ook een schuilplaats nodig? Ergens is er een mix in dat hart en leven van Petrus. En u herkent het wel, zou het niet. Er zijn van die momenten, dan ben je hemelsgezind omdat de geest door je ziel is gaan waaien. Ik had het net over dat zondebesef. Maar het eerste moment van zondebesef is ook het eerste moment dat je hunkert naar een verlosser. Dat valt samen. En daar moet licht over gaan vallen en meer licht. Het eerste moment dat je verlangt naar een schuilplaats. Ja, bij Petrus is het zo dat dat is de schuilplaats waar dan weer Jezus, Mozes en Elia een plekje zullen vinden tegen de koude. En waar blijf jij dan, Petrus? En dat siert hem aan de andere kant. Maar het is nu nog geen tijd om tenten te bouwen. Het is ook geen tijd om op de Tabor te blijven. Het is tijd om voor te trekken. Zo heeft de Heer het gezegd in het Oude Testament. Zeg mijn volk Israël dat ze voortrekken. Het is nog geen tijd om hier te gaan rusten en om te wachten. Maar moeten die apostelen straks nog een slinger maken over onbegaanbare wegen? Ik las dat ruime week terug nog eens even in het leven van Paulus, toen hij dat schrijft aan de Korinthe. Gemeente van Korinthe, in die Korinthebrief. Wat hij meegemaakt heeft. En als je weet hoe Petrus aan het einde van zijn leven geleden heeft, ook volgens de toezegging van de Heer Jezus. En u, ik zou wel een tent willen bouwen. Ik zou wel op een plek willen blijven, als je nou zo'n zegen weg mocht dragen onder het woord, om daar gewoon te blijven. Niet meer dat weer barstige leven in. En dan die stem van de Vader. En dan schittert het werk van de Zoon. De discipelen hebben er nog maar zo weinig zicht op. Want straks in Handelingen 1 dan lezen we dat ze vragen, wanneer zult gij het koninkrijk weder oprichten in Israël? Het komt u niet toe te weten de tijden en gelegenheden. Dat heeft God wel zichzelf voorbehouden. Maar dat het komen zal, en dat het gebeuren zal, en dat het een heerlijk koninkrijk wezen zal dat geen einde heeft, dat staat vast. Onomstotelijk vast. De discipelen dit horende, dat woord, die stem uit de hemel vallen op hun aangezicht, het kon ook niet anders. Toen Saulus in Handelingen 9 op weg was naar Damascus, toen was hij degene die daar ook ter aarde viel en hij kon niet meer zien. Vanwege de schrik des Heren die over hem kwam. Saul, Saul, het is uw hart te ver naar tegen de prikkelen te slaan. Dus waar het tot een godsontmoeting komt en tot een godspraak, wat zullen wij mensen dan nog in de strijd brengen aan moed en kracht? Dan vallen we ter aarde. Dan gaat die grote mond dicht. Dan eindigt dat grote verhaal van ons. En dan gaat Gods vinger schrijven in je leven. Dat heerlijke woord. En ik zal zoeken wat tot uw vrede dient. Ik ga het in je hart leggen. Ik ga het erin schrijven. Niet met inkt, maar met een onuitwisbaar schrift van druppels bloed. Want waar het woord van de Vader klinkt en waar het werk van Christus gaat schitteren, daar gaat in de verkondiging het bloed van Jezus Christus druppen in schuldige gewetens. En als de kracht van dat bloed in uw schuldige geweten mag druppen, dan ben je vrij. En dan krijg je zicht en licht en uitzicht en verlangen. De Heer Jezus zegt, sta op, vrees niet. Mogen ze dan niet bang zijn? Dat is toch heel menselijk? Ja, maar dat staat er ook niet. Maar er staat een vorm in het Grieks en die betekent, maar je moet niet doorgaan met vrezen. Je moet niet blijven vrezen. Nu mag het moment zijn dat je de vrees achter je mag laten. Liefde drijft de vrees buiten. Heb u de Heere lief? En jij? Is de keuze gevallen in je leven? Omdat je zijn stem gehoord hebt. Omdat het woord levend is geworden. Omdat de belofte van God uw ziel levend gemaakt heeft. Een onverdiende belofte, dat is zeker. Een belofte van genade die staat tegenover een hemelhoge schuld, dat is ook waar. En hoe ouder je wordt, des te meer kun je alleen maar je zonde inleven. Ik moet nog eens een keer terugdenken aan mijn moeder op het sterfbed, terwijl ze vanaf haar kindste dagen de Heer mocht vrezen. En heel haar leven een leesbare brief van Christus was. En zo vaak getuigde van de werken Gods. En zo vaak haar naaste in liefde vermaande of opwekte of aanspoorde om God te zoeken en om Christus te vinden. En dan op het sterfbed. Kon ik het maar eens overdoen, jochie, zei ze. Zo moe. Zou het dan beter gaan? Nee. En dan bad ze maar weer voor haar kroost. Een nakroost. Vrees niet. En hun ogen opheffende zagen zij niemand dan Jezus alleen. Straks mogen zij ook hun ogen opheffen als hij daar opvaart ten hemel. Dan zullen daar weer blinkende verschijningen zijn. Maar dan van engelen. Hier op deze berg Tabor, daar zijn het geen engelen die verschijnen. Maar Mozes en Elia, getrouwe getuigen Gods uit het Oude Testament. Heiligen die al ontslapen zijn. Ach, eigenlijk kun je er niet eens te diep op doordenken. Dat je denkt, zouden zij uit die hemelse heerlijkheid een ogenblik weer verlaagd zijn om op die berg daar te komen. Maar het was geen verlaging en ook geen vernedering. Want ze waren met Jezus. Ze zagen niemand dan Jezus alleen. Als je de gelijkenis van het zaad leest, waar het woord gestrooid wordt, zoals hier het woord van de Vader klinkt en het werk van Christus schittert, dan zijn er allerlei omstandigheden. De vogelen, de hitte van de zon, maar vooral ook de zorgvuldigheden van het leven, die dat zaad zou kunnen verstikken. En u herkent het wel in uw eigen leven. Dat kun je opgeslokt worden en ontzettend bezig gehouden worden. Door de zorgvuldigheden, de dingen die je doen moet. Je wordt soms geleefd. Als moeder met een opgroeiend gezin. Als vader met je carrière op je werk. Och man, wat ben je er toch mee bezig. Druk en doende. Voor gisteren nog aan de directeur van een groot bedrijf. Ben je nou op zaterdagavond ook nog aan het werk? Altijd, zegt hij. Nou ja, dan wordt het toch gelukkig 12:30 zaterdagmiddag. En dan wordt het gelukkig nog een keer zondag. Mijn atheïstische natuurkundeleraar op het gymnasium zei, die grote baas daarboven heeft het toch wel goed bekeken dat er nog een zondag is, anders ging heel die maatschappij kapot. En ze zagen niemand dan Jezus alleen. Elia was met vurige paarden opgevaren. De Heer Jezus vaart straks op. Met een wolk en die wolk onttrekt hem aan hun oog. Maar hij gaat wel terug naar zijn vader om altijd te bidden. Kinderen, heb ik voor jullie nog een vraag. Wat ging de Heer Jezus nou doen toen hij naar de hemel ging? Weet je, die vraag werd een keer gesteld in een aangepaste dienst. Waar dus ook kinderen zitten die wat minder verstand hebben. Of die anders begaafd zijn, gehandicapt, die niet zo goed na kunnen denken. En toen daar die dominee vroeg in die dienst, wat ging de Heer Jezus nou doen in de hemel, toen hij ten hemel ging varen? En weet je wat die jongen zei? Hij ging de stoelen klaarzetten. Oh, ook voor jou? Een stoel bij de Heer? Zou je straks naast hem mogen zitten? Dat zal wel niet, hè? Nou, misschien wel. Wie weet? Bid er maar om. En vraag erom. Een plekje dicht bij God. En ze zagen niemand dan Jezus alleen. Nee, je moet niet dat, net als de discipelen gaan vechten. Die twee broeders van, Maar wie mag er nou straks aan uw rechterhand zitten? Nee, zo niet. Ach, dat ik van uw kudde maar een heel klein schaapje mocht zijn. Al zou het het achterste schaapje van de kudde wezen. Hij is ten hemel ingegaan om plaats te bereiden. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Door lijden heen tot heerlijkheid. Zelfs een plekje voor u, mijn nagaan. Geen plaats op de aarde verdient. En een plekje bij God gekregen. Omdat het werk van Jezus Christus volkomen is. Voor u. Voor jou. Lof zij het Lam. En ik eindig met de woorden van Johannes de Doper. Zie het Lam Gods. Wat de zonde der wereld wegdraagt. Amen. Laten we danken en bidden. Trouwe Heere, dank voor uw getuigenis. Dat eeuwig zeker is. En uw knechten en de apostelen. Ze mochten het zien hoe de heerlijkheid geopenbaard werd. Ze waren niet eens voorbereid op het lijden dat kwam. Maar u hebt hen erin geoefend. En we danken u dat u dat nu nog net zo doet. Geef ons gewillige harten, Heere, om de loopbaan te lopen zoals u die ons voorstelt. En zo uw heerlijkheid gewaard te worden tegenover onze schandelijkheden en tegenover onze schuld. Om de schoonheid van het werk van uw Heer Jezus Christus te mogen zien en te bewonderen. Leer ons leven van de verwondering. Zegen ons op deze dag. Mogen we smaken en zien dat u goed bent. Versterkt door dit hemelse brood. Om u de lof, aanbidding en dankzegging toe te brengen. Om Christus wil. Amen. En zingen wij nu nog tenslotte met elkaar uit Psalm 103. En daarvan de versen 10 en 11. De Heer heeft zich als de Allerhoogste Koning een troon gevest in zijn hemelwoning. Zijn koninkrijk heerst over het wereld rond. En ook het 11e. Loof, loof de Heer, gij zijn legerscharen. En gij, mijn ziel, loof gij hem bovenal. 103, de versen 10 en 11. Medegaan in vrede en ontvang de zegen des Heren, die we zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.